Zie, gelijk de ogen van de knechten zijn op de hand van hun heren, en gelijk de ogen van de dienstmaagd zijn op de hand van haar vrouw. Alzo zijn onze ogen op de Heere onze God, totdat Hij ook ons genadig zij. Amen, geliefde gemeente. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen naar Psalm 2. En daarvan het derde vers: durft gij bestaan te twisten met mijn kracht? Zal nieder stof mij het hoog gezag ontwringen, of weerstand bieden aan mijn geduchte macht? Ontzie mijn toren, verdoofde stervelingen. Gij zult vergeefs mijn rijksbestel weer streven. Mijn koning is gezalfd door mijn beleid. Hij, door mijn hand op Sion's troon verheven, heerst op de berg van mijn heiligheid. Psalm 2 en daarvan het derde vers. Verder lezen in de levensbeschrijving van Jozua. En vanavond is aan de beurt Jozua 10, de versen 16 tot en met 27. De schriftlezing die we ook gaan overdenken is Jozua 10, de versen 16 tot en met 27. Na de schriftlezing zingen wij Psalm 110 en daarvan het eerste vers. Dus heeft de Heere tot mijn Heer gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij, tot ik de macht uw vijands heb verbroken en u zijn nek tot een voetbank zij. Psalm 110 vers 1, nadat we samen gelezen hebben, Jozua 10, de versen 16 tot en met 27. Maar die vijf koningen waren gevloden en hadden zich verborgen in een spelonk van Makeda. En Jozua werd geboodschapt, mits te zeggen, die vijf koningen zijn gevonden, verborgen in de spelonk van Makeda. En zo zeide Jozua, wentel grote stenen voor de mond der spelonk, en stelt mannen daarvoor om hen te bewaren. Maar staat gijlieden niet stil, jaag uw vijand achterna en laat hen in de staart, laat hen in uw steden niet komen, want de Heer uw God heeft hen in uw hand gegeven. En het geschiedde toen Jozua en de kinderen Israëls geëindigd had hen met een zeer grote slag te slaan, totdat ze vernield waren, en dat de overgeblevenen die van hen overgebleven waren in de vaste steden gekomen waren, zo keerde al het volk tot Jozua in het leger bij Makeda in vrede. Niemand had zijn tong tegen de kinderen Israëls geroerd. Daarna zeide Jozua, opent de mond der spelonk en breng tot mij uit die vijf koningen uit die spelonk. Zij nu deden al zo en brachten tot hem uit die vijf koningen uit de spelonk, de koning van Jeruzalem, de koning van Hebron, de koning van Jarmut, de koning van Lachis, de koning van Eglon. En het geschiedde als zij die koningen uitgebracht hadden tot Jozua, zo riep Jozua al de mannen van Israël en zeide tot de oversten van het krijgsvolk die met hem getogen waren, treed toe, zet uw voeten op de halzen deze koningen. En zij traden toe en zetten hun voeten op hun halzen. Toen zeide Jozua tot hen, vrees niet en ontzet u niet, zijt sterk en heb goede moed, want alzo zal de Heere al uw vijanden doen, tegen de welke gij lieden strijdt. En Jozua sloeg hen daarna en doodde hen en hing hen aan vijf houten. En zij hingen aan de houten tot aan de avond. En het geschiedde ten tijde als de zon onderging, beval Jozua dat men hen van de houten afname. En zij wierpen hen in de spelonk, alwaar zij verborgen waren geweest. En zij legden grote stenen voor de mond der spelonk, die daar zijn tot op dezezelfde dag. De zegen over de bediening van zijn woord. Heere, wat laat u een mens toch moeilijk verloren gaan, omdat u steeds weer komt met de bediening van uw heilig woord en de prediking daarvan. En ook zo mag dat midden in de week deze avond weer gebeuren. En Heere, laat het een eredienst mogen zijn waarin u wordt verheerlijkt en een zondaar op het diepst wordt vernederd. Want Heere, ook in dit deel wat voor ons open ligt, liggen lessen opgesloten, ernstige ontdekkende lessen, maar ook vertroostende lessen. En dan bent u een almachtig God en een alwetend God die hoog troont en woont in de hemel en laag neerziet op deze aarde. En Heere, dan weet u volmaakt wat wij nodig hebben. U ziet ons hier zitten in de kerk en ook thuis als we mee mogen luisteren, dichtbij en ver weg, of dat we op een later moment dit woord mogen horen en beluisteren. Heer, u weet zo volmaakt wat ieder van ons nodig heeft, Want u bent de hartekenner en de nierenproever. U kent de diepste schuilhoeken van ons hart. Heren, dan weet u wie er nog onbekeerd zijn. Zoudt u vanavond eens willen komen? Mag er blijdschap in de hemel zijn over een zondaar die tot bekering komt. En heren, misschien zijn er wel in ons midden die niet kunnen ontkennen dat er wat gebeurd is in hun leven, maar die er eigenlijk geen raad meer mee weten. En dat het alles zo ver weg gezakt is en we het niet meer terug kunnen krijgen wat er geweest is. En heren, zulke tijden breken er aan om te beproeven of het uit u was en om te zien wat zo'n zondaar gaat doen. Want als het uit u is, heren, kunnen we er geen rust in vinden en blijven onrustig. En wilt u zulke tijden gebruiken om dieper ontdekkingen te geven, om plaats te maken voor de grond der zaligheid? Mag dat dan ook gebeuren? En waar er ook enig licht gekomen is over die enige grond, die ene naam onder de hemel tot zaligheid gegeven, kan het zijn dat we nog zo van verre staan dat we de zaligheid wel zien liggen in Christus, maar dat er zoveel blokkades zijn en dat we misschien wel bedrukt door het leven gaan en benauwd zijn of wij daar wel plaats mogen krijgen. Maar heren, zoudt u dan zelf willen doorwerken en doortrekken, opdat er een onhoudbare nood mag komen, gelijk Bartimeus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En dat er een moment mag aanbreken in het geestelijke leven, dan is het erop of eronder, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Om dan getrokken te mogen worden tot hem, die in de schrift wordt voorgesteld als de spelonk van Adullam. En we zullen vanavond horen dat dat een hele andere spelonk was als de spelonk in Makeda. En dan komt de vraag, zo heel persoonlijk, op ons af. Waar vluchten wij heen? Is het de spelonk van Makeda tot ons eeuwig oordeel? Of is het de spelonk van Adullam tot ons eeuwig voordeel? Daar zit niets tussen, heren. En zoudt u uit genade het woord van deze avond willen gebruiken, tot ontdekking van zondaren die vluchten naar de spelonk van Makeda, al zijn ze het nog niet bewust, maar er komt een dag dat mensen uit grote vrees zullen roepen en vluchten tot de spelonken of ze op hen willen vallen. En dat zullen uw vijanden zijn, degene die niet gewild hebben dat uw koning over hen zou zijn. En heren, die leven niet alleen in de wereld, maar die leven ook in de kerk en kunnen het hun hele leven volhouden met wat uitwendige godsdienst. Maar het is te kort. Lieve God, zoudt u willen ontmaskeren, zoudt u willen ontdekken. En dat uw Heilige Geest vanavond mag komen met zijn overtuigend werk. O, doe dat toch. Maar heren, dat er ook vanavond troost mag zijn voor degenen die u vrezen. Die mogen weten wat het is om te vluchten tot die spelonk van Adullam. Die weten wat het is om getrokken te worden door Christus tot Christus. Om aan zijn voeten terecht te mogen komen, om daar onderwezen te worden. Hoe het mogelijk is dat een verloren mensenkind weer met God verzoend kan worden. Heren, zoudt u zo in ons midden willen zijn. En zoudt u willen schenken wat nodig is. Geef uw knecht wat nodig is om te spreken, dat hij niets anders zal zijn dan een gezant van Christus wegen, een dienstknecht van de Allerhoogste God. En wat een verwaardiging, heren, dat u mensjes uit het stof verrezen daartoe bekwaam maakt en daartoe zendt, die in zichzelf niets zijn dan stenen vaten, maar als het goed is, hebt u er een schat in gelegd, en dat is ten diepste de drie enige God. Ach, heren, dat uw knecht niet anders zal zijn dan een uitdeler van de menigerlei genade. En dan weet u volmaakt wat hij zelf ook persoonlijk nodig heeft. Want ook uw knechten blijven zondaren die afhankelijk zijn van vrije genade. Heren, zo dragen we elkaar nu op met zorgen en noden die we in ons leven kunnen hebben. Degene die korter of langer geleden bij het open graf hebben gestaan van een geliefde. Degene die ziek zijn of met ziekte in aanraking zijn gekomen, die ernstig ziek zijn, die kuren moeten volgen, medicijnen moeten slikken. Ach, Heren, zoudt u het alles willen zegenen. Gedenk de gezinnen waar ouders worden geroepen kinderen op te voeden in de vrees des Heren. Ook de gebroken gezinnen dragen wij nu op, degenen die alleen gebleven staan, zijn, alleen in het leven zijn, staan, zoudt u ze willen gedenken in uw gunst. Heren, zo wacht dat alles op u. Zoudt u willen gedenken aan deze wereld, die bloedt uit duizend wonden. Heren, wat gebeurt er veel, het zijn uw voetstappen. En nog is het einde niet, we weten niet wat we mee zullen maken. Maar geef dat we in dit leven, dat kleine poosje dat we hier op de aarde zijn, voor en toebereid mogen worden op die grote ontmoeting met u. Het zij dat wij sterven, het zij dat we de dag van de wederkomst zullen meemaken, maar dat we bereid mogen zijn. En mag het woord van deze avond dan alstublieft nog een middel in uw hand zijn om zondaren daartoe voor te bereiden. Heren, dat ook alles in orde met stichting mag geschieden deze avond. En wilt u de duivel op een afstand houden, schenk ons de bediening uit uw heiligdom. Niet verdiend, Heren, het is alles verzondigd, maar doe het uit loutere genade om de verdienste van Christus wil alleen. Amen. Ter voorbereiding op de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 68, het 6e en het 11e vers. De koningen, hoezeer geducht, zijn met hun heren weggevlucht, zij vloden voor uw ogen. En het 11e vers, gewis hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijands kop verslaan, die harigen schedel vellen. Psalm 68, vers 6 en 11. Na het amen van de prediking willen wij zingen, biddend zingen uit het gebed des Heren, het 8e vers. Verlos ons uit des bozen macht, bescherm en sterk ons door uw kracht. Wij zijn toch zwak, zijn sterkte is groot, dus zijn welk ogenblik in nood. Hier komt nog vlees en wereld bij, ai sterk ons dan en maak ons vrij. Gebed des Heren, het 8e vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, de Heere is een waarmaker van zijn woord. Weet u dat uit ondervinding? Dat is een groot wonder als je dat bij tijden mag ervaren en steeds weer mag ervaren. Wat God zegt, doet Hij. Niet één van zijn woorden zal ledig ter aarde vallen. En al wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Daar kon Jozua van meespreken. Na dat indringende verzoek dat bij hem binnengekomen was vanuit de Gibeonieten, is hij ten strijde getrokken tegen die 5 koningen met hun legers, die Gibeon wilde doden en uitroeien. En dat heeft Jozua in afhankelijkheid van zijn koning en zijn zender mogen doen. En heeft de Heere gesmeekt of hij de overwinning mocht behalen. En wat sprak de Heere uit voordat de strijd begon? Vrees niet voor hen, want ik heb hen in uw hand gegeven. Niemand van hen zal voor uw aangezicht bestaan. O, wat heeft de Heere dit woord waargemaakt. We hebben de vorige keer gehoord hoe bij Gideon, in de vallei bij Gideon, velen vijanden werden gedood door het leger, door Jozua en de strijdbare helden. We hebben ook gezien dat het een grote vrees verwekte bij de vijanden, zodat een groot gedeelte op de vlucht sloeg. Maar de Heere die greep in, zond grote hagelstenen uit de lucht, waardoor er nog veel meer vijanden werden gedood. En toch bleek er nog vijanden te ontsnappen en vluchten in de richting van de steden Azeka en Makeda. Maar ook toen heeft de Heere ingegrepen, toen dat gelovige gebed werd opgezonden tot de Heere van Jozua, dat de zon en de maan moesten stilstaan. En de Heere verlengde die dag met 12 uren, zodat de strijd kon voortgaan en Jozua mocht overwinnen. Ja, waarlijk, de Heer is een waarmaker van zijn woord. Hij gaf de overwinning en toen konden Jozua en zijn kloeke helden, zijn dappere mannen, weer terugkeren naar Gilgal. Ja, daar zijn we de vorige keer bij gestopt. Vers 15 van Richteren 10. Maar toen de schrijver van het boek Jozua daar gekomen was, werd hij aangedrongen door de Heilige Geest om nog verder te schrijven over deze strijd. Want er moest nog een belangrijk detail beschreven worden in Richteren 10. Namelijk de overwinning op die 5 koningen, waar we tot nu toe niets meer van hebben gehoord. En dan gaan we eerst maar eens kijken wat er met die 5 koningen gebeurde. En dan gaan we samen lezen vers 16 tot en met 21. Maar die 5 koningen waren gevloden en hadden zich verborgen in de spelonk van Makeda. En Jozua werd geboodschapt mits te zeggen, die 5 koningen zijn gevonden, verborgen in de spelonk van Makeda. En wat er dan verder volgt tot vers 21. Ja, ik zei het net al, gemeente, in vers 15 staat beschreven dat Jozua met zijn leger terugkeerde naar het legerkamp. En dan zou je eigenlijk denken, dat is het einde van de beschrijving van de strijd. Maar dan komt er nog een stuk na, vers 16 tot en met 27. En dat heeft daar niet na plaatsgevonden, maar dat is iets wat tijdens die strijd en die achtervolging heeft plaatsgevonden. Het is inmiddels aan het einde van de achtervolging. De dappere helden van Jozua, die hebben inmiddels de stad Makeda bereikt en ook de stad Azeka. Want een deel van de vijanden is nog voortvluchtig, een overblijfsel. In vers 19 worden ze aangeduid met de staart. En in vers 20 worden ze aangeduid met de overgeblevenen. En die moeten ook nog achtervolgd worden. Die moeten ook nog gedood worden, zegt Jozua. En dat zegt hij met klem, want er leek een oponthoud te ontstaan in de strijd. Wat was het geval? Toen zijn strijdbare mannen in de buurt kwamen van Makeda, vonden ze daar die vijf koningen. En ze hebben op een of andere manier ontdekt wat die vijf koningen gingen doen. Ze hebben een spelonk gevonden in de nabijheid van Makeda en daar waren ze ingevlucht. Maar Jozua die wil niet de achtervolging onderbreken. En met klem zegt hij, nadat hij die boodschap heeft gehoord, jullie moeten wel verder trekken om die andere soldaten, die andere vijanden te verjagen en te doden. De Heer heeft ons toch extra tijd gegeven door de zon en de maan stil te laten staan. We hebben 12 uren extra gekregen, die moeten wij benutten en daarom gaat voort in de strijd. Maar tegelijkertijd mochten die vijf koningen niet ontsnappen. Vandaar dat Jozua dan ook zegt, wentel grote stenen voor de mond van de spelonk en stelt mannen daarvoor om hen te bewaren. Zo maakte Jozua die vermeende schuilplaats tot een gevangenis. En op een later tijdstip zou hij terugkeren om af te rekenen met deze vijf koningen. Bij de overdenking van deze eerste versen die zo voor ons open liggen, ontdekte ik een aantal lessen. De eerste les spreekt van Gods langmoedigheid. De Heer had toch die dag verlengd? Hij had toch 12 uren extra gegeven om opdat Jozua en zijn mannen meer tijd zouden krijgen om te strijden tegen de vijanden? Zo geeft de Heer nog steeds genadetijd. Om in die tijd te zoeken wat nodig is voor de eeuwigheid. En hij heeft ons allen tot op vandaag nog laten staan als die boom die ons getekend wordt in de Heilige Schrift. En hij wil nog mest leggen om onze levensboom. En elke dag die wij krijgen, gemeente, dat is genadetijd. En benut die tijd, zoals Jozua de tijd benutte om de strijd voor te zetten. Het is nu de welaangename tijd, de dag der zaligheid, waarin de Heer ons steeds weer toeroept, strijd om in te gaan door de enge poort, want anders wacht u een eeuwige ondergang. En dat brengt me bij een tweede les. Een hele aangrijpende les. Voor die vijandgemeente brak de laatste dag van hun leven aan. Ook voor die koningen. Ze werden achtervolgd door Jozua, de knecht van God, om hen te doden en het land te veroveren. En de koningen werden zeer bevreesd toen het voor hen steeds duidelijker werd dat ze deze strijd zouden gaan verliezen. Ze lieten hun eigen legers in de steek en ze vluchtten om hun eigen levensbehoud. En zo kwamen ze in Makeda en vonden daar een spelonk en vluchtten daarin om in het achterste stukje van die spelonk te verstoppen en meenden ze dat ze veilig waren voor het doodsgevaar dat zo nabij was. Zij zochten veiligheid voor het oordeel in een grot van een berg. Gemeente, eens komt de dag der dagen. Eens zal de bazuin van de archangel klinken op de wolken des hemels. En dan zal de hemel openbreken en de koning zal komen, de Christus, in heerlijkheid en majesteit, zoals hij ook opgevaren is naar de hemel. En hij zal daar zitten op een troon op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. En dat zal een dag zijn, gemeente, van grote blijdschap voor het volk van God. Voor degenen wiens ziel reeds in de hemel is, omdat hun ziel zal terugkeren in hun lichaam, en zij met lichaam en ziel voor eeuwig bij de drie-enige God mogen leven. Maar niet minder voor Gods kinderen die op die dag nog op de aarde zullen zijn. En waarom zal die dag een dag van grote blijdschap zijn, welgemeend als de hemel zal openen, en Gods kinderen zullen hun koning zien, dan zien ze geen onbekende. Want ze hebben hier op aarde geleerd om als een arme zondaar tot Christus te vluchten om behouden te worden. Ze hebben uit louter genade geleerd dat alleen in Christus de enige schuilplaats te vinden is, waar ze voor eeuwig veilig zijn voor de straf op de zonde, voor de toorn Gods over de zonde, voor de vloek van de wet, voor de angsten en benauwdheden van de hel, ja, voor de eeuwige dood. Ja, soms waren er tijden in dit leven dat de liefde in hun ziel zo sterk was, en dat ze het uitriepen met Paulus: ik wenste wel ontbonden te zijn en met Christus te wezen, want dat is zeer ver het beste. Ja, zelfs was het zo sterk dat ze bij tijden met een sterk verlangen konden uitzien naar de komst van Christus op de wolken des hemels. En voordat ze het konden indenken, fluisterde de Geest in hun ziel: kom, Heere Jezus, kom haastiglijk. O, wat zal dat zijn, volk van God in ons midden. Als onze koning komt en de verlossing volkomen zal zijn en de ganse kerk met lichaam en ziel eeuwig mag leven met een drie-enige God op een aarde waarop alleen gerechtigheid zal wonen. Ja, Gods kinderen zullen verblijd zijn op die grote dag. Maar de vijanden van God en zijn kerk dan, die zullen vrezen met grote vrezen. Waarom? Omdat ze op dat moment niet alleen de toorn Gods zullen ondervinden over hun zonde, gemeente. Want als dat in dit leven gebeurt, door het werk van Gods Geest, dan zal Gods Geest dat gebruiken om te vluchten tot Christus, die dan een redder is. Maar straks op die jongste dag, dan zullen al de vijanden van God en zijn kerk ondervinden wat de toorn van het Lam zal zijn. Dan zal hij daar staan, niet meer als redder, maar als de rechter die voor eeuwig zal oordelen. En dat zullen al die vijanden van het Lam weten. En wat staat er dan zo aangrijpend beschreven in Openbaringen 6... En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de machten, en de dienstknechten, en de vrijen, wat voor stand of rang dan ook, verborgen zichzelf in de spelonken, en in de steenrotsen der bergen. En ze zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: valt op ons en verbergt ons van het aangezicht van degene die op de troon zit en van de toorn van het Lam. Want de grote dag van zijn toorn is gekomen, en wie zal bestaan? Ontzaglijk. Hoe zal dat met u zijn? Hoe zal dat met jou zijn? O, zie in het vluchten van deze vijf koningen in de spelonk van Makeda een ernstige waarschuwing die ons heen leidt naar de grote dag des Heren. En wees de Heere oprecht eens dankbaar en raak verwonderd dat u nog mag zijn in het heden der genade, en dat de Heere vanavond nog door middel van zijn knecht zo dicht bij je hart komt en zegt: o, vlied toch de toekomende toorn, onbekeerde zondaar, haast u om uws levens wil, och, of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag hetgeen tot uw vrede dient. Want nog wil de Heere voor een arme zondaar een spelonk zijn. Nee, niet als die spelonk van Makeda, maar als de spelonk van Adullam. En daarmee kom ik bij een derde les uit deze eerste teksten die we overdenken. Die vijf koningen, die vluchten naar een spelonk. En wij komen dat wel meer tegen in het woord van God. Dat mensen vluchten naar een spelonk. Als u Psalm 142 zou openslaan, de onberijmde versie, dan zou u in de aanhef de volgende woorden vinden. Een onderwijzing van David, een gebed, als hij in de spelonk was. Ja, David is ook een man geweest die dikwijls verkeerde in een spelonk. En een van de bekende spelonken waarin hij geweest is, is de spelonk van Adullam. Daar was hij niet alleen, hè? Ben u er wel eens geweest? Ben jij er wel eens geweest? Nee, niet letterlijk. Maar geestelijk. Weet u wel wat voor mensen er kwamen in de spelonk van Adullam? Ik zal het u voorlezen. Tot David vergaderde alle man die benauwd was. En alle man die een schuldeiser had. En alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. En hij werd een overste over hen, zodat bij hem waren omtrent 400 mannen. Vinden we deze woorden nou niet precies getekend? Een ontdekte zondaar die liet vluchten tot de Heer Jezus Christus, die vanuit het woord wordt geopenbaard. Bent u zo'n zondaar geworden? Ben je ook zo benauwd? Heb je ook een hemelhoge schuld waar je geen penning meer hebt om voor te betalen? Ben je ook zo bedroefd? Dat zijn nou de kenmerken van een mensenkind die tot de spelonk van Adullam worden getrokken. Daar raak je benauwd vanwege je ongerechtigheden tegen God bedreven. Daar raak je benauwd vanwege de wet die alleen maar veroordelen kan, die alleen maar vervloeken kan. En dan ga je werkelijk gebukt onder de last van zonde en plagen. En dan kun je het van harte meezingen wat David zong in Psalm 38. Ik ben door uw wetten schenden, krom van lenden, vol van druk, benauwd van hart. Ja, daar gaat de schuld drukken. Dan werd er vroeger wel eens gezegd, dan krijg je de schuldbrief thuis. En daarin ga je lezen wat je gedaan hebt, daarin ga je lezen dat je met je zonde in de schuld staat bij God. En in die schuldbrief ga je ook lezen wat het heilige recht van je eist. En wat gaat er dan gebeuren? Dan ga je die brief nat maken met je tranen. En dan kom je met die schuldbrief op je knieën terecht voor God. En je gaat het ondervinden, al heb je er van alles aan geprobeerd. Maar die schuld die daar beschreven staat, die krijg ik nooit meer betaald. En dan zingt het voort in je ziel. Ik kan de prijs der zielen dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Ja, je raakt ook zeer bedroefd. Want je gaat ervaren tegen wie je gezondigd hebt. Tegen een goeddoend God. Tegen een barmhartig God. Tegen een langmoedig God die groot is van goedertierenheid en enkel goedheid is. En daarom ga je zien hoe God onterend je zonden zijn en met een verbroken en verslagen hart kom je aan zijn voeten terecht. En zingt het opnieuw, ik verberg uw oog van mij bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden, Delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden en spreek mij vrij van mijn gruweldaad. Gemeent, als Gods geest je dat gaat leren. En bij de een gaat dat sneller als bij de ander en bij de een zal dat dieper gaan als bij de ander. Maar de Heilige Geest gaat dan in je ziel een onhoudbare nood werken. En je gaat erachter komen dat die nood alleen opgelost kan worden door de Heer Jezus Christus, van wie je gaat horen uit het heilig evangelie. Die zich gaat openbaren als een spelonk van Adullam, een spelonk die open staat. Een spelonk waar een lokstem uitklinkt. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Ja, daar komt een trekking naar die spelonk. Daar komt een vluchten tot hem. Daar mag je nou terechtkomen, met je benauwde, schuldige, bedroefde hart. En je zal toch nooit rust kunnen vinden voordat je in Christus mag zijn en door Christus behouden mag worden. Ja, dat is een heel ander vluchten als het vluchten van deze 5 koningen. Voor hen werd die schuilplaats een gevangenis. Want Jozua gaf bevel om die spelonk af te sluiten met grote stenen. En buiten die spelonk kwam ook een wacht te staan. Toen konden die koningen geen kant meer op. En het leven waarmee ze die spelonk zijn ingevlucht, die zou eindigen in de dood. Ik zat zomaar te overdenken, gemeente. Ik ken nog een spelonk. U ook? Daar ging niet het leven in om vervolgens de dood eruit te halen. Maar daar ging de dood in waar het leven uitkwam. Dat is de spelonk in de hof van Jozef van Arimathea. Daar werd een gestorven Christus begraven. Met een lichaam waar de schuld feitelijk nog op lag. Want tot in het graf was het zondige vlees waarin hij gezonden was. In gelijkheid van ons zondige vlees. Al had zijn stem geklonken, het is volbracht. Maar dat lichaam moest nog begraven worden. Die schuld moest nog het graf in. Maar de dood had daar niet het laatste woord. Maar Christus ging door de dood tot het leven, tot het eeuwige leven. En daarom stond hij op de derde dag, uit de doden tot behoud van zijn volk. Daar werd het zegel verbroken, daar werd de steen afgewenteld, daar moest de wacht vluchten, in grote angst en met schrik. En daar maakte hij zijn belofte waar. Ik leef en gij zult leven. Kom, gemeente, heb u het geheim van dat geopende graf leren verstaan in je leven. Want door de opstanding van Christus is het mogelijk dat een doemwaardig zondaar door God gerechtvaardigd kan worden. Door de opstanding van Christus is het mogelijk dat een zondaar geheiligd kan worden tot het nieuwe leven. Ja, door de opstanding van Christus is het mogelijk dat een arme zondaar het recht ontvangt op het eeuwige leven. O, wat een eeuwig wonder. We gaan weer terug naar de geschiedenis. Toen de overwinning was behaald, gemeente, keerde het leger weer terug naar Jozua. Nee, die was niet meer in de vallei van Gilgal, waar de andere Israëlieten achtergebleven zijn. Maar inmiddels was hij met zijn leger in de vallei van Makeda gekomen. En daar heeft hij een tentenkamp opgericht. En toen brak het moment aan dat hij ging afrekenen met de 5 koningen. En dat vinden wij in de versen 22 tot en met 25. En wat wij nu gaan lezen. Daarna zeide Jozua, opent de mond des spelonk en breng tot mij uit die vijf koningen uit die spelonk. En zij nu deden alzo en brachten tot hem uit de vijf koningen uit de spelonk, de koning van Jeruzalem, de koning van Hebron, de koning van Jarmut, de koning van Lachis en de koning van Eglon, en wat er dan verder volgt tot en met vers 25. Ja, de Heere die heeft de dag met 12 uren verlengd. Zo hebben we de vorige keer gehoord, zodoende kregen de strijdbare mannen van Jozua de gelegenheid, ruim de gelegenheid, om de vijand te achtervolgen en te doden. En toen de strijd gestreden was, was het moment aangebroken dat de zon weer onderging. Ja, dat moment heeft de Heere God ook bepaald. En dat de maan verder opging en de nacht aanbrak. Ja, Jozua die was daar met een legerkamp bij Makeda. En toen ze merkten dat de nacht begon, zijn zij eerst gaan slapen. En heel de nacht hebben die koningen daar in die spelonk achter die stenen gezeten. Het zal best benauwd geweest zijn voor die koningen, denkt u niet? En toen de nacht voorbij was en het licht begon te worden, toen moesten die stenen worden weggehaald en die vijf koningen moesten voor Jozua komen. Eigenlijk werden ze voor Jozua geplaatst alsof ze voor het gericht werden geplaatst. Want nu zou het vonnis gaan klinken en Jozua zou het vonnis ook gaan volvoeren. Hoe deed hij dat? Nou, gemeente, die vijf koningen die moesten knielen voor Jozua. En ze moesten zo diep knielen dat ze met hun voorhoofd de grond raakten. Nou, dat zie je in gedachten voor je. En toen gaf hij vijf officieren de opdracht om hun voet op de nek van elk van deze vijf koningen te zetten. En daarmee sprak hij hun totale machteloosheid uit over de koningen. Daarmee sprak hij uit dat hij de macht heeft over deze koningen. En dat deze koningen aan de voeten van Jozua zijn onderworpen. Ja, die voet op hun nek betekende hun dood. En tegelijkertijd was het ook een boodschap voor de dappere helden van Jozua. Want het was een bewijs dat de Heer het ganse volk, ook de koningen, in hun macht zal geven. Niet alleen deze koningen, maar ook alles wat er hierna nog zal gebeuren. De Heer zal de overwinning geven in de strijd. Hij zal hen doen overwinnen. Vandaar dat Jozua ook tegen zijn mannen zegt, vrees niet, ontzet u niet, zijt sterk. Heb goede moed, want alzo zal de Heere al uw vijanden doen tegen de welke gij lieden strijdt. Ook hierin liggen lessen opgesloten. Die vijf koningen die daar gebogen liggen voor Jozua, onder die voet van die vijf generaals, is allereerst het beeld van een mens die eenmaal zal knielen voor de grote Jozua. Jezus Christus. God de Vader heeft zijn Zoon uitermate verhoogd. Zo schreef Paulus eens aan de gemeente van Filippi. En dat heeft God de Vader gedaan nadat zijn Zoon zich zeer diep wilde vernederen tot in de angsten en benauwdheden der hel. Ja, tot in de dood des kruises. Maar Christus is door lijden tot heerlijkheid ingegaan en hij heerst nu in de hemel aan Vaders rechterhand als de grote koning der koningen. En zoals we het al eerder vanavond hebben overdacht, daar blijft hij, op die plaats, totdat de dag aanbreekt en hij het weder zal komen op de wolken des hemels. En alle oog zal hem zien en alle knieën zullen voor hem buigen. Dus u zal voor hem buigen en jij en ik op die grote dag. Maar hoe? verschil zit hem in één woordje. Of onder zijn voeten. Of voor zijn voeten. Dat is een verschil. Als je onder zijn voeten moet knielen, ben je voor eeuwig ten dode opgeschreven. Dan ben je in dit leven altijd een hoogmoedig mensenkind gebleven, die niet wilde buigen voor God, die eigen heer en meester wilde blijven, die maar niet koning af wilden worden, die niet wilde dat Christus koning over je zou zijn. Maar wie op die dag mag buigen voor zijn voeten, die heeft in dit leven geleerd wat het is om zondaar te worden voor God. En met een verbroken en verslagen naar te vluchten tot hem, om in dit leven aan zijn voeten terecht te komen. Die heeft geleerd hem koning af te zijn. Die is door genade van zijn eigen troon afgestoten. En die heeft de profetie van Ezechiël verstaan. Zijn kroon zal omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd worden. Maar zulken vinden genade in de ogen van koning Jezus. Die komen aan zijn voeten terecht als een Mefiboset. Wat is het dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? En in plaats dat ze het welverdiende oordeel krijgen, ontvangen ze enkel en alleen weldadigheid uit een drie-enig God. En ze gaan verstaan waar het geheim ligt, vanwege dat eeuwige verbond, dat van geen wankelen weet, die hebben in dit leven, al bleven ze geestelijk een kreupelen, hebben in dit leven een plaatsje gekregen aan de tafel van de koning. Kom gemeente, als Christus wederkomt, en ook u hem zult zien, en jij en ik, hoe zullen wij dan buigen? Onder zijn voeten of voor zijn voeten? Zal het straks zijn zoals we gezongen hebben met Psalm 110? Dus heeft de Heere tot mijne Heere gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij, tot ik de macht uw vijands heb verbroken en u zijn nek tot ene voetbank zij. Zal het zo zijn? Of zal het zijn zoals er staat in Psalm 72? Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lof betuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Die hebben in dit leven geleerd, behoeftig volk in hunne noden, in hun ellende en pijn. Gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Die vijf koningen moesten knielen voor Jozua, en op hun nek stond een voet van een van de generalen. Ja, dat is het beeld van de mens. Maar tegelijkertijd zijn die vijf koningen ook het beeld van de vijanden van Christus en zijn kerk. Dat zijn de uitwendige vijanden die te vinden zijn in deze wereld. En ook in de kerk. Dat zijn ook de machtige vijanden die loeren op je ziel, te weten de zonden, de duivel, de hel en de dood. En op verschillende bladzijden in Gods woord komen wij de indringende oproep tegen dat de kerk des Heren moet strijden tegen deze doodsvijanden. Ja, dat deze doodsvijanden overwonnen moeten worden, maar ach, hoe zal dat kunnen? En als je iets mag kennen van het leven der genade, en je komt met die vijanden in aanraking, voel je je dan ook zo dikwijls niet zwak? Moet je dan bij tijden ook niet zeggen, in mij is geen kracht tegen zo'n grote menigte? Neem nou eens de zonde, die uit je verdorven oude mens zomaar weer levend kan worden. Wie is er tegen bestand? Wie kan die boezemzonde eronder krijgen? En toch, Toch zal de geest van Christus leren zijn kerk te strijden tegen de zondaren. En als ze dan zo bevreesd raken voor die doodsvijanden, dan zal Christus komen om hen te vertroosten en hen te bemoedigen door het woord. Deed Jozua dat ook niet? Toen daar die 5 officieren stonden met hun voet op de nek van die vijanden, sprak Jozua toen niet uit: vrees niet, ontzet u niet, zijt sterk en heb goede moed, want alzo zal de Heere al uw vijanden doen, tegen de welke gijlieden strijdt. Dat was een viervoudige bemoediging voor een strijdend mensenkind. En komt de Heere zo ook zijn strijdende kerk niet dikwijls tegemoet, dat hij het zo vriendelijk je toeroept, dat je niet hoeft te vrezen voor die vermeende macht van al die vijanden waar je niet tegenop kan. Ja, dat je niet ontzet hoeft te zijn, dat je niet benauwd en angstig hoeft te zijn, maar dat je juist in die strijd mag sterken in de Heere uw God. Ja, dat je goede moed mag hebben, want al die vijanden die zijn feitelijk al overwonnen door die grote overwinnaar in de strijd. Ja, die strijd die hier op aarde gestreden moet worden, is een hele wonderlijke strijd. Want die grote koning, die schakelt zijn kerk bij die strijd in. Ja, zij leren strijden, maar hij geeft de overwinning. De Heere zal met zijn volk zijn, juist in de strijd. Juist als ze voort moeten trekken door het woestijnleven hier op aarde. En wat een zegen om dan de nabijheid van die grote koning te ervaren. Als er strijd is van buiten en van binnen. En je mag zijn nabijheid en zijn vertroostende woorden ondervinden. Dan mag je zelfs in de strijd wel eens zingen. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven? Gewis, dan zal mijn wrevele vijand beven. En als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven. Voor je waarneming geen kant meer op, dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven, niets maakt mijn ziel vervaard. Kijk, zo moesten die 5 koningen knielen voor Jozua. Dat was een bemoediging voor zijn mannen, maar een ontmoediging voor die 5 koningen. Want hiermee was hun lot beslist. En dat vinden wij in de versen 26 tot en met 27. Wat we tenslotte willen overdenken. Zo gaf hen Jozua over tezelfde dagen. Ik lees verkeerd. En Jozua sloeg hen daarna en doodde hen en hing hen aan 5 houten. En zij hingen aan de houten tot de avond. En het geschiedde ten tijde als de zon onderging, beval Jozua dat men hen van de houten afname, en zij wierpen hen in de spelonk, alwaar zij verborgen geweest waren. En ze legden grote stenen voor de mond der spelonk, die daar zijn tot op dezezelfde dag. Ja, terwijl die 5 koningen daar op de grond lagen, gemeente, voor Jozua, onder die voet van die 5 officieren, moest Jozua naar het recht van God gaan afrekenen met deze 5 koningen. Wat deed hij? 3 dingen. Hij sloeg hen, hij doodde hen en hij hing hen op aan 5 houten palen. Dus hij sloeg ze. Hoe hij dat precies gedaan heeft, weet ik niet. Of dat hij dat alleen gedaan heeft, weet ik ook niet. Of dat hij de opdracht aan die generaals heeft gegeven. Maar hij sloeg ze zodanig dat zij stierven. En toen moesten er 5 houten palen worden opgezocht. En daar werden deze 5 koningen aan opgehangen. Hij zal er ongetwijfeld ook geholpen zijn door die 5 helden die hun voet op hun nek hadden gezet. En waarom handelde Jozua zo? Hij handelde zo omdat Gods woord dat zo geopenbaard heeft. Want het staat in de wetten van Mozes beschreven dat in bepaalde situaties mensen opgehangen moesten worden aan een hout. Maar als dat beschreven staat in de wetten van Mozes, staat er iets heel aangrijpends bij. Want als dat zou gebeuren, dan was dat een bewijs dat die mensen die daar aan zo'n houten paal werden gehangen, dat die een vervloekte waren. En zo hebben heel de dag die 5 koningen aan die 5 houten palen gehangen. En toen de zon onderging, moesten ze van die 5 palen afgehaald worden en vervolgens begraven worden. En hoe hebben ze dat gedaan? Het staat er heel aangrijpend beschreven. Ze hebben ze gewoon in die spelonk geworpen. In die spelonk die aanvankelijk een schuilplaats was. En opnieuw zijn de grote stenen voorgebracht. En zo werd die spelonk van Makeda hun graf. Wat eerst een schuilplaats was, dat werd vervolgens een gevangenis. En wat een gevangenis was, werd tenslotte een graf. En het was een teken van de overwinning tot op deze dag. Dus als later de Israëlieten langs die plaats liepen en ze zagen daar die spelonk van Makeda met die steen ervoor, dan wist het volk, hier heeft Jozua 1 van de overwinningen behaald. En ook in die laatste versen, gemeente, liggen weer boodschappen opgesloten. Allereerst een boodschap die uitgaat van die 5 palen. Die alles te maken hadden met de vloek. Weet u wat die 5 palen prediken? Waar die 5 koningen aan opgehangen werden? Dat een zondaar, een overtreder van Gods wet, onder de vloek van de wet ligt. Dat is aangrijpend. Heb je dat al ontdekt in je leven? Heb je geleerd dat je een vloekwaardige zondaar bent? Nee, gemeente, dat is geen zware taal. Maar dat is de taal van de schrift. En die 5 palen waar die 5 koningen aan opgehangen werden, prediken dat. Want wat stond er in de wetten van Mozes? Dat als een Israëliet of iemand anders een zonde begaan had, een openbare zonde, dan stond daar de doodstraf op. En de gangbare doodstraf in de tijd van Israël was de steniging. En verschillende keren kom je dat dan ook de Bijbel tegen, dat zondaren werden gestenigd. Maar nu waren er hele bijzondere gevallen. Gevallen waarbij mensen zulke grote zonden hadden gedaan, dat eigenlijk die steniging niet voldoende was. En dan zei de Heer, als dan iemand gestenigd was en hij was gestorven, dan moest je iemand daarna aan een hout hangen. U kunt dat vinden in Deuteronomium 21, vers 22 en 23, waar staat: voorts, wanneer in iemand een zonde zal zijn die het oordeel des doods waardig is, dat hij gedood zal worden, en gij hem aan een hout zult opgehangen hebben, zo zal zijn dode lichaam aan het hout niet overnachten, maar gij zult het zekerlijk tenzelfde dagen begraven, want een opgehangene is Gode een vloek. Waarom moest dat gebeuren? Wel, dan was de overtreding van zo'n zondaar zo groot, zo zwaar, dat eigenlijk de doodstraf door steniging niet voldoende was. Maar meer kon een rechter ook niet uitvoeren en daarom werd zo'n gedode na zijn dood als het ware overgegeven aan God. En symbolisch werd als het ware voor het aangezicht van God opgehangen aan een hout waarbij uitgesproken werd: Heere, dit is een mensenkind die heeft zo'n gruwelijke zonde gedaan. Wij kunnen ten diepste niet de straf geven die hij verdiend heeft, maar u wel. En daarom geven wij deze zondaar, die reeds gestorven is, over aan u. En wij hangen hem op aan het hout, omdat hij voor uw aangezicht zei, als een vervloekte. En dat moest Jozua doen met die 5 koningen. Hij had het al eerder gedaan met de koning van Ai, en nu moest hij het opnieuw doen. Wat aangrijpend. Weet u, gemeente, wie deze woorden citeert in het Nieuwe Testament? Die woorden uit Deuteronomium 21. Paulus. En dat heeft hij gedaan in de brief aan de Galaten. En wat schrijft hij? Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Zeg, heeft de Heer je dat al geleerd? Want dat is echt zo. Laat ik het heel eenvoudig zeggen en de Heilige Geest mocht het tot ontdekking brengen in je hart. Wie zondigt tegen de wet, is vervloekt. Dat is een boodschap. Heb je het leren geloven? Heb je het leren aanvaarden? Nee, het is niet te veel gezegd dat een mens buiten Christus een vloekwaardige zondaar is. Maar weet u, als de Heilige Geest je dat gaat leren, dan staat er zo'n onuitsprekelijke troost in Gods woord. Want diezelfde Paulus die deze woorden uit Deuteronomium heeft geciteerd, en ook uit ondervinding weet wat dit wil zeggen, enigszins, heeft ook aan de gemeente van Galaten mogen prediken, Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Want er staat geschreven, een iegelijk die aan het hout hangt, is vervloekt. En dan ga ik nog even terug naar de betekenis van dat hangen aan het hout. Dan werd zo iemand aan God overgegeven, want hij had een zonde gedaan, waarvoor eigenlijk geen straf te zwaar zou zijn. En nou wilde Christus zich vrijwillig laten nagelen aan het vloekhout. Hij wilde een vloek worden voor zijn kerk. Hij heeft als het ware tegen zijn vader gezegd, vader, reken mij al die zonden mij toe en vervloek mij maar. Hoe zal ik woorden kunnen vinden om de onuitsprekelijke zondaarsliefde van deze borg onder woorden te brengen? Dat Christus zich zo diep wilde vernederen om aan een vloekhout als een vervloekte neder te dalen ter helle. Spreek daarin niet zijn liefde tot zijn vader, tot de deugden van zijn vader. Maar spreek daarin ook niet zijn liefde tot vloekwaardige zondaren. Hij wilde een vloek worden op Golgotha, opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de belofte van de Heilige Geest zouden verkrijgen door het geloof. Wat is de zegening van Abraham? Onze kanttekenaren zeggen dan in Galaten, dat is de genade der verzoening en der rechtvaardigmaking, als ook de erfenis des eeuwigen levens, die Abraham en zijn zaad beloofd was. De grootste zegen is dit, die voortvloeit uit die lijdende, stervende borg aan het kruis van Golgotha, is met God verzoend te mogen worden. Verlost te zijn van de vloek der wet. En als je die genade mag ontvangen, gemeente, dan mag het wel eens zingen van binnen. In het kruis zal ik eeuwig roemen. En geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. Christus is voor mij gestorven. Heeft gena voor mij verworven. Ben van dood en zonde vrij. Dan mag je het grote geheim leren. Ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon Gods, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. En wat gaat tenslotte de Heilige Geest dan leren? In het leven van zijn kerk, inderdaad, Christus is gestorven aan het kruis van Golgotha. En daarmee betaalde hij de schuld, volkomen voor zijn kerk. Daar overwon hij ook de grote macht van alle zonden. Feitelijk zijn alle zonden aan het kruis gedood. Maar wat is de praktijk in dit leven? Dat Gods kerk nog zo te strijden heeft met de overgebleven zonden. En die moeten gekruisigd worden. Die moeten gedood worden. Zoals Jozua die 5 koningen doodde en hechtte aan die palen. Zo wordt de kerk des Heren opgeroepen om de zonden, de overgebleven zonden, te doden en te kruisigen. Maar hoe dan? Hoe gaat dat dan? Hoe kun je de zonden kruisigen? Allereerst door biddend bij Gods woord te zoeken welke zonde er nog leven in je hart. Om vervolgens met die zonden tot Christus te vluchten. Om te smeken of Hij de macht van die zonde wil breken. Met de kracht die Hij alleen bezit. En daarbij is het ook zeer genezend om biddend te mediteren in de strijd tegen de zonde, wat het Christus gekost heeft om voor al die zonden te betalen aan het kruis. En om te bidden, steeds weer te bidden, o Zoon, maak mij uw beeld gelijk. Laat mij u toch kennen, Heere, en de kracht van uw opstanding, maar ook de gemeenschap van uw lijden. Om aan uw dood maar gelijkvormig te worden. Dat is niet aangenaam voor het vlees. Maar wel opdat ik dan zou sterven aan de zonde. O Heer Jezus Christus. Sterk mij dan. En maak mij vrij. Tot eer van de drie enige God. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, wat bevat uw woord toch veel onderwijs. Ook als het gaat om de eenvoudige verhalen van de heilsgeschiedenis die u ging met uw volk Israël. Heere, het is hier op aarde een strijd. En Heere, degene die nog buiten het leven de genade staan, zou u die willen leren strijden. Zoals u het zelf gezegd hebt, strijd om in te gaan door de enge poort. En degene die iets van dat strijden hebben geleerd. O, en dat de handen toch niet traag zouden worden en de knieën niet slap, maar dat we zullen blijven strijden ten bloede toe, Heere. Maar uw kerk kan soms zo te neerzitten en geen kracht hebben, terwijl u toch gezorgd hebt voor een geestelijke wapenrusting om te leren strijden. O Heere, geef dat uw volk daarin onderwezen mag worden, om te leren strijden tot uw eer en tot doding van de vijanden. Wilt u dit onderwijs achtervolgen met uw zegen? En als we deze plaats weer gaan verlaten, Heere, wilt u ons veilig thuis brengen, gedenk degenen die alleen zijn, wilt u voor hen zorgen. En leid ons heen naar de zondag, om opnieuw uw woord te mogen horen, hoorbaar en ook zichtbaar, als er weer een kind van de gemeente gedoopt mag worden. Heere, zo zijn onze ogen op u. Wilt u al het zondige genadiglijk vergeven en zegen het uwe uit loutere genade om de verdienste van Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 89, het negende vers dat eindigt met het achtste vers dat eindigt met de woorden: want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven en onze koning is van Israëls God gegeven. 89 vers 8. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.